Oké, klaar voor de tweede. Zullen wij bidden? Vader, wij zijn dankbaar om een deel van uw kerk, uw gemeente te zijn. Deel van het lichaam van Jezus. En deel van uw gezin, Heer God en Vader. En wij vinden het wel een uitdaging om hoe kunnen wij op een goede, betrouwbaar, aantrekkelijk manier dit te uiten. Heer, wij bidden dat u zal ons vandaag een paar nieuwe ideeën geven. Waar wij kunnen als gemeentes ontwikkelen in een gezond en een positieve manier. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Er is altijd een tension, spanningveld tussen design en creativiteit. Als God geeft een opdracht, bijvoorbeeld aan Noach, om een ark te bouwen. Hij zegt tegen Noach, zoveel meters breed, zoveel meters hoog, zoveel meters lang. Hoeveel verdiepingen?
Drie.
Nou, als de zoon van Noach zegt, hey pa, ik heb een goede idee. Ik ben net terug van een cursus aan de Delft Universiteit, design. En ik heb een goede idee, misschien het gaat beter met vier verdiepingen. Wat zou Noach zeggen? Wat zou Noach zeggen? Hey jongen, het past niet bij de opdracht. Het moet drie niveaus hebben. Maar als de vrouw van Noach, mevrouw Noach, zegt, hey schatje, ik wil graag een mooie roze kamer op de derde verdieping. Met een toilet erbij en zo en zo. Kan Noach een kleine kamer maken voor zijn vrouw in de derde verdieping? Waarom niet? En als de jongens zeggen, de drie zonen zeggen, hey pa, we willen graag een beetje van een gym maken op de eerste begraanigrond. Ook een beetje basketbal spelen. Ja, zo lang in de boot het is. We hebben echt lichamelijke beweging nodig. Ik denk Noah zegt, ja, doe maar. In dat hoek daar, maak een goede sportskamer of zo. Er zijn grenzen in de design, maar ook vrijheid voor creativiteit. En dat is niet alleen met Noah's ark, maar dan Noah. Maar denk bijvoorbeeld aan de tabernakel. Is er ruimte voor creativiteit in de tabernakel? Nou, de tabernakel is meer ingewikkeld, omdat het is echt een symbolische gebouw. Dus er zijn veel detail, soms een beetje saai misschien, maar veel detail. En, maar op de ark van de covenant. Ook zoveel lang, zoveel diep en zo. Ja, de meters met goud buiten. Niet zilver, goud. Hoeveel engelen?
Twee.
Ja, als iemand zegt, ja, ik heb een beter idee. Zeven is een beter nummer. Zeven engelen. Drie eenheid, drie engelen. Pas beter, denk ik. Vader, Zoon en Heilige Geest, het gaat beter met drie engelen. Dan Mozes zou zeggen, nee hoor, twee engelen. Maar hoe lang was de neus van de engel? Ja, een kunstenaar moet een keuze maken. Zal ik een Pinocchio-engel maken of een gewone engel maken of zo? Je moet echt een keuze maken. En het is niet in de Bijbel. Je moet, als je googelt beelden van de tabernakel of van de ark, je krijgt ver verschillende. Ja, sommige engelen zo, sommige grotere engelen en kleinere engelen. Er was ruimte voor creativiteit. Er was een probleem in Israël met zonde en zo. En dan er waren veel slangen erbij. En dan God zegt tegen Mozes, maak een stok met een slang. Brons is het? Bronslang? Koper? Koper, oké. Niet plastic. Koper. En dan zette. Dus hoe groot was de slang? Nou, als een theoloog zou komen en zeggen, jij, broeder Mozes, een slang is het symbool van Satan, daar komt niet beter. Is beter een lam op een stok. Ik denk een lam komt beter. Wat zou Mozes zeggen? Hij zou zeggen, mooie theologische opmerkingen, broer, maar het moet een slang zijn. Dat is de opdracht. Ja? En als iemand zegt, ja, maar ik denk het slang moet tenminste 3 meter lang zijn. Ja, misschien. Heb je genoeg kopper? Ja, dus de lengte van de slang, dus ruimte voor creativiteit, maar niet een andere dier. Nou, is dat alleen de Oude Testament of ook de Nieuwe Testament? Ja, neem bijvoorbeeld, wat is een christelijke huwelijk? Nou, de basismodel, Bijbels, is een man en een vrouw getrouwd met een visie van een levenlang relatie. Dat is de basismodel. Maar soms is de vrouw ouder dan de man, soms de man ouder dan de vrouw. Er is ruimte voor creativiteit. Soms de man is zwart en de vrouw is wit. Dat kan. Soms, er zijn veel mogelijkheden van flexibiliteit. Ook met de opvoeding van kinderen. Er is geen standaard goed christelijke gezin. Er zijn veel verschillende goede gezinnen. Dat past bij de Bijbelse model. De basismodel. En in elke cultuur, in elke leeftijd, er is een stuk van een verschil. Ik ben bezig, net bijna klaar, met een boekje over relaties. Omdat ik merk hier in Nederland dat een jonge man en een jonge vrouw beginnen. En je vraagt, wat precies gebeurt er? En ze zeggen, oh, we hebben een relatie. Ja, wat fijn. Nou, wat precies betekent de relatie tegenwoordig in Nederland? Misschien een vriendschap, misschien een Facebook-vriend, of misschien ze slapen samen, of misschien wonen ze samen. Alles komt over de mooie woord relatie. Dus ik heb een paar boeken gelezen over relatie. Natuurlijk, we hebben 4 kinderen, 1 getrouwd en de andere 3 nog niet. Dus het thema van relaties is een thema dat houdt ons als ouders ook bezig. En sommige boeken, christelijke boeken, zeggen, ja, zo moet dit gaan. Dit is de christelijke, bijbelse manier om een echtpaar te vinden. Maar is er echt een bijbelse manier om een echtpaar te vinden? Adam was wakker en daar kwam de vrouw. God bracht een vrouw voor hem, dat was makkelijk voor hem. Geen website en zo, het is echt... Echt ook geen keuze, maar misschien was hij een mooie ding. Koning Saul, hij zegt, iemand die kan de Goliath doodmaken, ik zal aan hem een van mijn dochters geven. Nou, is dat de christelijke manier om relaties te beginnen? Of Samson, hij had mooie ogen en hij had mooie ogen voor vrouwen met grote spieren en zo. En dan misschien hij zegt, ja vrouw, papa, ik heb dat mooie vrouw gezien. Kan jij maar voor mij dit vrouw brengen? Is dat de christelijke manier om een relatie te beginnen? Met Rut, zich gaan slapen aan de voeten van een man. Nou, ik zou dat niet aan mijn dochter aanbevelen, maar... een beetje van een rare methode. Is dat een Bijbelse methode om een man te vinden? Er is geen Bijbelse manier om een echtpaar te vinden. Dus er is eens een basis. Ja, dat is, als je bent een vrouw, je zoekt een man zoekt een vrouw. Je moet een christen zijn, een christen. Niet een ongelijk juk, bijvoorbeeld. Dus er is ruimte voor vrijheid binnen een bepaalde kader. Nou, vandaag het onderwerp is niet een relatie. Het gaat niet over boot bouwen, maar het gaat over de gemeente. Over onze lokale vergaderingen of kerken of lokale gemeentes. Hoe kunnen wij een lokale gemeente in een goede manier opbouwen? Zijn wij 100% vrij? Hou van Jezus en doe als je wil. Of zijn er bepaalde kaders in Gods woord dat wij moeten opletten. Ik denk het is hetzelfde van al de andere bouwprojecten in de Bijbel. We hebben een aantal kaders en redelijk veel vrijheid binnen de kaders. En het is niet al de kaders in de prullenbak te zetten. Het is echt, er zijn goede, gezonde kaders. Maar ook je moet voorzichtig zijn om niet meer kaders te zetten dan alleen wat in de Bijbel staat. Ik herinner, ja, bijvoorbeeld, wij vieren de avondmaal elke zondag. Moet dat? Ik ben blij om dat te doen. Ik vind dit een goed idee. Ik doe het ook. Moet dat? Als het moet, het is een kader. We hebben alleen in Handelingen 20 één voorbeeld waar het gebeurt in één gemeente elke eerste dag van de maand, de eerste dag van de week. Dus het is een goede voorbeeld, misschien nuttig om te volgen, maar we moeten voorzichtig zijn om niet te zeggen, zo moet het. Misschien af en toe er is een goede reden om het iets anders te doen op een zondag. We hadden het in, was het, ja, twee jaar geleden. We hebben, was het 2 jaar geleden dat we hadden een kerstdag op een zondag. 25 december van 1 of 2 jaar geleden. Dus we hadden de discussie in einde. Wat zullen wij doen op dat zondag? Rondom de vergadering, er zijn veel mensen die kwamen vroeger, maar niet meer. Ze gaan nergens. Dus wij willen graag dat groep, dat donut van mensen rondom onze gemeente te bereiken. Dus zullen wij kerst gebruiken als een strategiemoment om hen te uitnodigen, op een vriendelijke manier om terug te komen. Kinderen, kleinkinderen, mensen die teleurgesteld met de problemen, mensen met te veel werk, ze zijn weg. Dus we hebben een mooie kaart uitnodiging gemaakt met professionele kerstfiguren erin en zo. En een mooie programma. En dan de discussie was, zullen wij dat zondag ook de avondmaal vieren? Nou, natuurlijk wel, natuurlijk niet. Dus, nou, maar wat doet dat dan? Voor sommige mensen, de avondmaal is echt een stresspunt. Kan ik deelnemen, kan ik niet deelnemen? Ik ben eens, niet eens. Er zijn zoveel theologische situaties rondom. Ik denk, onze doel op dit zondag is te proberen met vriendschappen en liefde van de Heer deze mensen te bemoedigen om te komen. Ik denk, voor dat zondag, de avondmaal zou niet goed zijn. Nou, in deze tweede deel, ik geef jullie suggesties en ideeën. Het is geen wet, dus voorzichtig, rustig gaan. Je kunt thuis nemen en erkouwen en zo. Dus we hebben gekozen dat zondag geen avondmaal te vieren. Alleen om een strategie, om mensen nieuwe gezichten, dat mensen te bereiken. Ik herinner wel een discussie waar we zeggen, hey, zullen wij een speciale onderwijsdienst hebben zondagochtend en dan wij kunnen de avondmaal in de avond vieren. Zondagavond, om meer tijd op zondagochtend te hebben. In Geneden hebben we een broer zegt, nee, dat is echt niet goed. Nee, nee, avondmaal moet om 10 uur ochtend zijn. Nou, ik ben nieuw met de Nederlandse taal. Dus ik vind het woord avondmaal is echt onderstrepen. Dat is een avondmaal. Dus als een serieuze broer met de Bijbel zegt, nee, ik kan niet in de avond. Die denkt, dit is echt helemaal gek. Ja? Maar nee, je bent niet gewend en daarom, je maakt een grens waar een grens niet, is niet nodig. Nou, ik wil een aantal ideeën met jullie delen. Maar als ik geef een aantal losse ideeën, het is misschien niet zo nuttig. Dus ik heb verdeeld in 3 stukken, delen. Elke gemeente heeft een bovengericht. We hebben een relatie met de Heer. Dus ik heb hier een slide. Priesterschap. Ik heb 3 van de 20 beelden gekozen. En rondom de 3 beelden, ik zal onze ideeën samenvoegen. Wij als een gemeente zijn een priesterschap. Wij zijn gekozen om iets aan God te brengen. De 2e beeld is de beeld van een gezin. Het heeft te maken met binnen. We hebben relaties met elkaar. En de 3e beeld is de beeld van een licht. Van buiten. We hebben een taak hier beneden om iets te stralen. Iets van buiten de gemeente. Dus als gemeente, als een vergadering, als wat je wil, assembly, we hebben een doel naar boven, een doel binnen en een doel van buiten. En we beginnen met het doel naar boven. In 1 Petrus 2:5 lees ik: dan wordt u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijke huis, tot een heilig priesterschap en geestelijke om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Een heilig en dankbaar priesterschap. Sommige mensen hebben echt een passie voor ongelovigers. Nou, wij moeten evangeliseren. En ik denk, ja, dat komt later in bel nummer 3. Maar aanbidding is echt een belangrijk onderwerp voor een gemeente. Aanbidding. Ik kom aanbidding tegen in de hele Bijbel door. Vanaf het begin, Cain en Abel zijn bezig met offers aan God. Ik zie de hele verhaal in de Bijbel over priesters en priesterschap. De hele tabernakel en de tempel en Leviticus en al de verschillende offers. Aanbidding en offers aan God brengen is geen subthema in de Bijbel. Maar het is echt een centrale onderwerp in Gods woord. In het Nieuwe Testament, we komen ook, de gemeente kwamen samen om God te aanbidden. Heer Jezus in zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw. Hij zegt in Johannes 4 dat de Vader zoekt aanbidders. Waarom? Misschien moeilijk te vinden, dus je moet echt zoeken. Hij zoekt aanbidders, dat zal hem aanbidden in geest en in waarheid. En als je leest in de Openbaring over de toekomst van ons als christenen mensen, wat zullen wij in de hemel doen? Geen evangelisatie, geen open doors in heaven, in hemel. Wat houdt ons bezig in de overheid is ook aanbidding. Dus het is goed te beseffen dat, beste broers en zusters, wij zijn geschapen om God te aanbidden. En daarom het is ook belangrijk dat als een gemeente, wij hebben ook een focus boven om God te aanbidden. Nou, ik denk dat iedereen van jullie zou amen zeggen. Dat is geen rare theologische samenvatting. Het is echt waar. Maar dan komt een meer ingewikkelde vraag en dan wat precies dan is aanbidding? Nou, als je leest een aantal boeken over aanbidding, ja, voor sommige mensen aanbidding is zingen. Ja, wij prezen en aanbidden, het heeft te maken met muziek. Voor sommigen, nou, wij aanbidden God met onze levensstijl, dus wij wandelen, alles wat wij doen is God aanbidden. Voor anderen is het meer ingewikkeld. Nee, het is de relatie tussen de vader en de zoon. Als ik aan iets over in de relatie tussen vader en zoon binnenkomen en de zoon aan de Heer Vader presenteren, dan dat is echt aanbidding, echt ingewikkeld. Je denkt, ja, mooi man, voor een paar intellectuele geestelijke nerds, maar voor de meeste mensen het is echt, echt ingewikkeld. En aanbidding is iets voor iedereen. Een paar maanden geleden, ik was bezig met dit thema van aanbidding, en ik zoek mijn Engelse Bijbel, worship, en die komt ongeveer 260 keer voor, in een normale Engelse Bijbel. 260 keer worship. En dan ik zoek in de NBG aanbidding en het komt minder dan 100 keer voor. Nou, als het verschil is 5 of 10, je denkt, ja, dat is vertaling. Maar als je krijgt 260 in Engels en alleen minder dan 100 in Nederlands, dan is er iets mis met de Nederlands. Natuurlijk. Waarom? Waarom zo weinig aanbidding in de Nederlandse Bijbelvertaling. En het is makkelijk te zien waarom. De woord, Hebreeuwse woord voor aanbidding betekent buig neer, neerbuigen. Ja? En dan vaak als iemand buigt zich neer, zij buigt zich neer in een houding van aanbidding. Dan de Engelse vertaling gebruikt, and he worshipped, hij buigt zich neer. Maar vaak in de Nederlandse zijn meer letterlijk. Dus ze zeggen, en hij buigt zich neer. Voorbeeld. De wijze mannen, ze kwamen om de baby, de koning Jezus, te zoeken. Ze hebben hem gevonden. Ze geven een paar cadeautjes. And they worshipped him. Engels. En ze buigen zich neer, Nederlands. Niet aanbidden. Dus, niet mis. Als je weet precies wat het gaat, dan je kunt, elke vertaler moet een keuze maken. Is dit alleen een lichamelijke bouwen of is het echt iets in je hart ook? Is het echt een aanbiddingproces? Dus aanbidding heeft te maken met een innerlijke houding van je hart. Als je komt, als je bent bewust van de tegenwoordigheid van God, Heere God, de natuurlijke, wat natuurlijke gebeurt met jou en ik, is dat wij bouwen ons neer. Wij beginnen God te aanbidden. Het is niet een ingewikkeld, het is een normale ding als wij zijn bewust van de tegenwoordigheid van God. Een reactie van een christen als hij of hij of zij zich bewust is dat hij of zij in de aanwezigheid van de Heere God is. En wij kunnen allen onze gemeentes, onze aanbidding bevorderen en verbeteren. Nou, het thema van aanbidding is een mooie thema. Dat vraagt nog een uurtje zo. Maar wij moeten doorgaan, omdat het gaat over hoe kunnen wij onze aanbidding misschien verbeteren. Aanbidding begint in ons hart. Ik zou zeggen, de aanbidding heeft drie elementen, basiselementen. Het is ons hart. En wij aanbidden Heere God. Dus iets gebeurt in ons hart. Wij zijn dankbaar. We zijn bewust van de grootheid van onze God, tot de Heer Jezus. En dan wij geven uiting aan dat mooie gedachte, gevoel. Maar wat is belangrijk te weten, is dat aanbidding heeft inhoud nodig. Ja, we hebben de juiste hart. We hebben een hart met ontzag voor God, met dankbaarheid. Maar kijk eens, als ik kom tegen een broer Bart, en is: hey Bart, dankjewel, man, dankjewel. Nou, Bart zegt, wat denkt Bart? Dankjewel voor wat? Ja? Dat is niet mis om dankjewel te zeggen. Maar dankjewel, dankbaarheid, heeft inhoud nodig. Dankjewel voor de lekkere taart dat ik heb net gegeten. Of dankjewel voor een schone toilet of zo. Of dankjewel voor een gezellige dag. Of dankjewel voor iets. Nou, als wij op een zondag of om zelf thuis zeggen: Heere God, dankjewel. Heere God, ik aanbid u. Aanbidding, prijzen en dankjewels hebben ook inhoud nodig. Dus hier is mijn voorstel, is dat wij kunnen misschien als een gemeente, hoe kunnen wij dat inhoud aan de gemeente doorgeven om de warm hart te stimuleren om aanbidding te geven? Begrijp wat ik bedoel? Hoe kunnen wij de inhoud aan de hart doorbrengen, zodat de aanbidding heeft inhoud en wij kunnen aan Heere God doorgeven. Dus ik zal aandacht nu geven aan de eerste pijlen, inhoud naar de hart. Hoe kunnen wij inhoud aan de gemeente doorgeven? Ik zal jullie laten zien de normale manier dat dit gebeurt in een vergadering van gelovigen in Nederland, Engeland, Amerika, Frankrijk of Zwitserland of Colombia ook. De normale standaardmethode. Het is niet slecht, niet mis, maar wel de standaard. En broeder, in de, hij leest een Bijbeltekst. Misschien Jesaja 53 of Psalm 22 of Filippenzen 2:5. Of je zoekt een mooie tekst, je leest het uit over de Heer Jezus. En dan hij zit op zijn stoel. Waarom heeft hij dat Bijbeltekst gelezen? Hij probeert inhoud aan de harten van broeders en zusters te geven. En dan wij denken, oeh, wat een mooie Bijbeltekst. Psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij gelaten? Waarom ben je... Ja, Heer Jezus was alleen op de kruis voor mij. Wat fijn. En dan is begin mijn hart warm te worden. En dan in stilte, ik begin God te aanbidden. Of misschien, ik geef, oh, hier is een mooie lied, dat volgt met dit, die geef een lied uit of zoiets. Of ik bid luid of, ja. Maar dat is een goede manier, maar dat is een standaard manier. Ik geef je nou de probleem met dat manier. Ja, is dat voor sommige mensen, zij horen, zij luisteren naar de Bijbeltekst. En als de broer is klaar met de Bijbeltekst, dan zijn gedachten beginnen te denken niet over de Bijbeltekst, maar ze zijn weg met mooie schoenen, mooie tas. Ik weet, we zullen pizza eten vanavond. Ja, maar is in de vriezer. Hij bleef nog in de vriezer. Ja. Ze bleven bezig met veel andere gedachten totdat iemand begint nog een keer te praten. Ze vinden het moeilijk zijn gedachten op een rijtje te zetten. Of ze vinden het moeilijk om bezig te zijn met zijn eigen gedachten. En dat gebeurt meer en meer in onze maatschappij, waar het is altijd input. Het is always input. En dan, en daarom in veel vergaderingen denk ik nog, nu, het is moeilijk om een stilte te krijgen. Sommige mensen vinden, ja, ik heb de stilte nodig, omdat na de tekst, na de lied, ik wil stilte hebben om te erkouwen, te genieten van de waarheid en God te aanbidden. In mijn hart, ze hebben dat stilte nodig, meteen nog een lied is storend voor hen. Maar voor veel moderne mensen, niet modern, maar een bepaalde type persoon, de stilte is, ze gaan een blanco. Ze denken aan niks. Of aan andere onderwerpen. Dus mijn voorstel is, als je wil een Bijbeltekst lezen, en dat is niet mis, en ik hoop het gaat door met Bijbelteksten, maar misschien een korte uitleg is noodzakelijk. Zeg waarom je hebt de Bijbeltekst gekozen. En wat doet dat inhoud met jouw hart? En dat geeft een goede idee aan de hele gemeente. Of waarom en wat kunnen wij met de tekst doen? In sommige gemeenten zie ik dat gebeuren. In sommige, ja, het is het idee dat het is zo heilig en zo obvious dat ik lees de Bijbeltekst. En natuurlijk iedereen begreep waarom ik heb het gelezen. Ik echt niet hoor. Een korte uitleg is echt nuttig. Herhalingen. Ik was net in de pauze in een gesprek met een broeder over herhalingen. Zijn herhalingen goed of slecht? Nou, Igerine, een broer, jaren geleden zei, ja, moderne liederen, zoveel herhalingen, herhalingen. En dan een paar jaar later, ik heb mijn kinderen uitgenodigd bij Philips zongzaal in Eindhoven om de klassiek muziek te luisteren. Handel's Messiah. Ja, mijn kleine dochter van 12 vindt het niks, maar doe maar een beetje cultuur af en toe is niet mis, dus moet lukken. Maar de opmerking daarna was, oude liederen hebben veel herhalingen ook hoor. Je hebt alleen 4 regels en het duurt 10 minuten om door de volle regels veel herhalingen van dezelfde te worden. Dus het is niet een moderne verschijnsel. Nou, er zijn sommige mensen echt knap. Dat je leest een Bijbeltekst of je geeft een gedachte en ze pakken het meteen. Maar het meeste van ons zijn niet zo knap. Wij zijn redelijk, stom is te ver, maar een beetje traag, een beetje, ja, we hebben herhalingen nodig. Romeinen 5, 8. Een broer kan lezen, maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Amen. Amen. Wat een mooie tekst. Volgende lied of zo. Nou, voor sommige mensen, ze lezen het één keer en de gedachte komt meteen binnen. Ik kom in zijn hart en meteen, zij willen God aanbidden. Maar voor het meeste van ons, we hebben een stuk herhaling nodig om dit waarheid van dit tekst echt in ons hart te brengen, om inhoud te hebben in onze aanbidding. En dan misschien, het is nuttig om een lied of soms een Bijbeltekst 2 of 3 keer te lezen. Rustig. Met accent in verschillende plekken, bijvoorbeeld. Maar God bewijst aan ons zijn liefde. Het is God. Maar God bewijst aan ons. Aan wij. Aan jou, aan mij. Bewijst. Maar God bewijst ons zijn liefde. Niet zijn toorn. Zijn liefde. En dan je gaat een paar keer door. En dan langzaam de Bijbeltekst begint dat 40, 50 centimeters naar je hart te komen. En het is alleen als de waarheid van de tekst binnen je hart komt, dan je komt in aanbidding. Aanbidding is niet een hersending. Het heeft te maken met je hart, maar het heeft de hersen nodig. Am I making sense? Begrepen jullie wat ik bedoel? Ja? Dus één manier is als ik ga terug, inhoud in ons hart te brengen. Eén manier is een Bijbeltekst door te lezen, met een korte uitleg, of misschien ook een, kan er ook een poem, wat is dat? Een gedicht. Vinden jullie het raar een gedicht in je dienst te lezen? Nee, wij zingen gedichten. Dus het moet niet raar zijn om een gedicht te lezen af en toe. Dus het is een lied zonder muziek. Dus het moet lukken. Dus ja, één manier is Bijbeltekst te lezen. Andere manier is... Sommigen hebben herhaling nodig. Nou, over liederen. Ik herinner een jaar of zo geleden, en dat begon mijn onderzoek over aanbiddingen. Misschien een jaar geleden. Een van de mede-oudsters in Eindhoven, hij zegt tegen ons eens, hij zegt, zonder goede muziek, ik kom niet in aanbidding. Ik denk, nou, ik heb geleerd om broeders te waarderen, ook met rare ideeën. Dus ik nam dat gedachte thuis en denk, nou, wat betekent dit, broer? Dat zonder goede muziek, ik kom niet in aanbidding. Nou, hij is niet vleeselijk, hij is niet stom, hij is niet eigenwijs. Dus wat betekent dat? Hij heeft muziek nodig om in aanbidding te komen. Heb jij muziek nodig om in aanbidding te komen? Ja, het helpt. En voor sommigen veel meer dan voor anderen. Als je denkt dat zonder muziek ik kan niet in aanbidding komen, dan je ging te ver. Omdat God, mensen aanbidt God zonder muziek. Ook wel met, maar ook zonder. Dus het is niet noodzakelijk, maar het helpt veel in aanbidding te komen. Nou, wat voor muziek helpt ons in aanbidding te komen? Of God te aanbidden, als je vindt dat een betere uitdrukking. Je zoekt maar eruit, wat je betekent, begrepen wat ik bedoel. Wat voor muziek helpt ons in aanbidding? Of God echt te aanbidden? Of wat voor, begin in dit moment, wat voor muziek helpt ons de inhoud van de waarheid in ons hart te brengen? Nou, de muziek moet een paar woorden hebben die past bij de mensen die zal dat zingen. Als wij zingen liederen met grote woorden, Kijk eens, ik begon 5,5 jaar geleden in Nederland en ik heb de NBG gekocht. En na een paar maanden, ik zeg tegen mijn vrouw, nou, wat is dit woord? Nou, dat is een woord voor blijdschap, maar wij gebruiken het niet meer. Oh, dit is een woord voor zo en zo, maar wij gebruiken dat niet meer. En dan mijn frustratie wordt elke dag groter. En ik zeg, ik heb geen behoefte om met dode mensen te praten. Ik wil praten met normale Nederlanders. Dus ik heb de nieuwe Bijbelvertaling gekocht. Ik noem het de Eigenwijsvertaling. Het is echt mooi Nederlands, maar af en toe het heeft echt rare vertalingen. Het past niet bij de Engels, het past niet bij de Spaans. Het is echt creatief. Maar als wij hebben liederen met woorden die mensen begrijpen niet. Misschien het is waar, het is precies, maar mensen begrijpen. Het heeft geen resonance tussen de lied en de hart. Het doet niks met mensen. Oh, ze moeten nieuwe woorden leren. Ja. Kan natuurlijk, maar het maakt het moeilijker. En daar moeten wij echt laagdrempelig zijn. We moeten een taal zoeken. In elke cultuur, in Spaans ook, we moeten een taal zoeken die past bij de mensen. Om het makkelijk te maken om God Gods waarheid te begrijpen en hem te aanbidden. Hoe gaat het met mijn tijd? Hoe? 10 minuten? Nou, moet snel. Wat denken jullie over beelden? Beelden, plaatjes? Plaatjes? Als je leest een boek, ik was bezig met een paar maanden geleden, met een boek voor de geschiedenis van christendom. En in de 7e en 8e eeuw, er was een interessante discussie tussen de christelijke, de katholieke kerk en de orthodoxe kerk over icons en beelden. De argument in favor of beelden, of icons, of plaatjes, is dat een plaat, een beeld doet, is voor je ogen wat woorden zijn voor je oren. Het brengt inhoud in je hart. Nou, ik zeg natuurlijk, het is mis als je begint een beeld te aanbidden. Of als je begint een beeld, een grote plek in je hart. Nee, het gaat niet om dat. Maar beelden kan ons helpen inhoud in ons hart te brengen om God te aanbidden. Ik heb af en toe, ik heb gebouwd een aantal beelden in Eindhoven. Ik begin de avondmaal met een paar beelden. Een paar maanden geleden, ik heb deze beelden laten zien. Ik heb gevraagd voor 2 minuten stilte, het begin van een dienst. Zeg alleen stilte en denk aan de beelden. En mijn doel is niet entertainment, mijn doel is inhoud voor jullie aanbidden, voor onze aanbidding te geven. Begreep wat ik probeer te doen? Het is een manier om de waarheid van God in ons hart te brengen, om ons inhoud om Heere God te aanbidden. Nou, een paar ideeën. We gaan verder nu onder onderwerp van gezin. Dus bovengericht, priesterschap. Wij moeten proberen hoe kunnen wij onze gemeente jong en oud samen om God te aanbidden. Het is veel meer we kunnen daar zeggen. Hebben jullie, een paar van jullie, de boek De 5 talen van liefde gelezen? 4 talen van liefde? Ja? De schrijver, heb ik de schrijver hier? Gary Chapman. Dus mensen ervaren liefde in verschillende manieren. Soms met je aanraken van andere mensen, met woorden, ik hou van jou. Anderen met cadeautjes en chocolaatje hier en zo. En anderen met aandacht, een beetje tijd of hulp. Of zo. De verschillende manieren dat mensen ervaren liefde. En ik denk je ook met deze thema van aanbidding zijn verschillende manieren waar wij kunnen onze de taal van aanbidding. En wij kunnen dat. Ja, sommige mensen vinden het beter met stiltes. Sommige mensen vinden het beter door muziek. Sommige mensen vinden het beter door gebed of de gebed van iemand anders of een poem of zoiets. Dus, maar we gaan verder. Gezin zijn. Het is een mooie beeld. Wij proberen met ons, we hebben 4 kinderen thuis. En onze jongste is echt super sociaal. Zij is echt populair op school, zij is 14 jaar oud. Ze heeft altijd vriendinnetjes en sms'jes en Facebook. En het is echt, haar mobieltje is redelijk warm de hele dag door. Nou, dat is niet mis. Maar we hebben een beetje van een zorg dat wij willen graag haar vrienden thuis. Dat zij wil haar vrienden thuis brengen. Wij willen leren kennen wie zijn vrienden, haar vrienden. Zij wil haar vrienden alleen thuis brengen als het is gezellig thuis. Begrijp wat ik bedoel? Mensen wil alleen mensen naar de gemeente brengen als het is gezellig in jouw gemeente. Als mensen, als een jongen, als iemand denkt, ja, het is echt raar, je weet het niet, dan je voelt terughoudend om iemand uit te nodigen om naar de gemeente te gaan. En daarom, om goed als een gemeente om te gaan, het is goed aandacht te geven aan de kwaliteit, als ik dat woord gebruiken, de kwaliteit van onze samenkomst. Bijbelonderwijs. Bijbelonderwijs kan echt saai zijn. Saai, boring, ja. Saai kan ook interessant zijn. En het ligt om de broers. Als je wil een interessant boodschap overbrengen, je moet echt hard werken, man. Het komt niet spontaan zo. Dus met goede Bijbelonderwijs, het is een manier om te helpen als een gemeente om te groeien. Tot volwassenheid. Waar kan beter? Misschien dat is een vraag. Waar kan beter in onze gemeente? Nou, ik merk, en het is echt een, ik denk, een Nederlandse, Duits, een Franse broederbeweging iets. Dat de spontane woorddienst is een kernmerk van de vergaderingbeweging. Het is niet zo in de Engelse wereld. We hebben af en toe open, spontane diensten, maar het is niet zo sterk als een kenmerk. Zo moet het. Maar ik merk hier met sommige broers en zussen dat, ja, als het is niet open en spontaan, dan de Heilige Geest is beperkt. De Heilige Geest kan alleen werken op een spontane dienst. En ik denk, het is een beetje andersom. Als je zegt, de Heilige Geest kan alleen zo werken, dan je maakt de Geest beperkt. De Heilige Geest kan ook werken met een broer thuis over een maand of zo in de voorbereiding voor een boodschap. Maar zoek maar eruit, maar de kwaliteit van de voedsel in een gemeente is belangrijk voor de gemeente en ook om mensen anderen uit te nodigen. Gezin zijn. We hebben onderlinge contact nodig. Op dit moment, onze oudste dochter is getrouwd. Woont in Best, niet zo ver weg. Onze tweede dochter studeert in Ede. Dus wij zien haar misschien weekenden, maar zij heeft een relatie begonnen. Dus wij zien haar minder. Onze jongste is echt sociaal. Zij wil altijd ergens anders slapen en met vriendinnetjes en zo. Dus fantastisch. Wij moeten een strategie ontwikkelen om te proberen onze gezin samen te blijven. Om onderlinge contact tussen kinderen en ouders te... En dat is ook noodzakelijk in een gemeente. Je hebt een adresboekje nodig. Of pastorale zorg nodig. Misschien een stuk organisatie, zodat iedereen kreeg een beetje aandacht. Een gemeente heeft ook... gezond Bijbels leiderschap nodig. Nou, de thema van leiderschap is een belangrijke thema in de gemeentes. Paulus geeft aandacht aan leiderschap, aan oudsten in gemeentes. Sommige mensen zeggen, ja, maar in de broederbeweging, elke broer is een broer. Dus we hebben broedersvergaderingen. Ik denk, ja en nee. De meer gesloten kant van de broederbeweging, dat is ongeveer 10-15% van de geheel, had problemen met leiderschap. Maar de grote 80% van de broederbeweging hadden geen probleem met oudsten en gemeentes. Ze hadden het noodzakelijk. Noodzakelijk. Leiderschap. Nou, ik weet niet precies hoe het gaat in jouw gemeente, of uw gemeente of zo. Maar ik ben niet zo. Mijn zorg is niet over wat voor naam is het een oudste of wat precies. De naam is niet zo belangrijk. Gebeurt het of niet? Leiderschap is nodig om te helpen visie aan een gemeente te geven. Leiderschap is nodig om te helpen problemen redelijk snel op te lossen. Leiderschap is nodig om te helpen om beslissingen te nemen. Als een beslissing duurt 2-3 jaar lang om een beslissing te nemen, veel mensen hebben niet de geduld om zo lang te wachten. Coaches om te proberen een gezond gezin te zijn. Nou, als ouders, jullie hebben ook kinderen, wij kijken aan onze kinderen en wij denken, nou, wat voor talenten hebben onze kinderen? Onze jongste met al haar sociale skills, ze is ook, haar slaapkamer is altijd, bijna altijd, super netjes. Echt anders van de kamer als naast haar. Dat is onze zoon van 18. Dan, hij was bezig afgelopen week om zijn kamer schoon te maken. En dan, wanneer hij klaar was, hij glimlacht en zegt, oké, klaar voor nog een 6 maanden. En misschien duurt het langer dan 6 maanden. Dus je zoekt wat voor gaven heeft onze kinderen, zodat wij kunnen stimuleren. Edward is goed met de piano, nu met de gitaar. Dus wij hebben een piano gekocht, we hebben opwekkingenboekjes gekocht. Wij stimuleren hem om naar een muziekgroep te helpen. En de jongste wil lekker zingen, dus ze heeft 2 weken geleden begonnen met een keer per week zangles te hebben. Dus je zoekt wat is de gave van de kind en je stimuleert dat. Hetzelfde broers en zusters in gemeentes. Wat voor gave heeft God aan jouw gemeente gegeven? Stimuleer je dan. De zusters en de broers, iedereen heeft talenten. En dat is ook gezin zijn. Om de talenten in onze gemeente. En ook een sfeer te ontwikkelen in onze gemeente. Waar mensen zijn niet bang om te proberen. Als mijn dochter van 14, zij wil 8, zij vindt het fijn af en toe. Zij is echt, zij wil graag iets koken, maaltijd maken. Nou, je verwacht niet dezelfde kwaliteit van iemand van 13 als een vrouw van 50. Maar het is mijn dochter. En ik eet het met plezier. Ik doe mijn best. Ja? Begrijp wat ik bedoel? Als een broer. 2 weken geleden. We hebben een nieuwe broer uitgenodigd om 10-15 minuten boodschap door te geven. Dat is een doopdienst. 2 weken geleden. Nou, ik denk, hij heeft het goed gedaan. Ja, dat zijn verbeteringenpunten. En het is makkelijk om kritiek. Ah, hij praat te snel. Ah, hij heeft dit niet zo goed gedaan. Te veel bijbelteksten. Hey, rustig aan. Hij is één van ons. En we willen graag hem helpen. Onze gemeente, onze vergadering heeft goede bijbelleraars nodig. In 5, 10, 20 jaar tijd. Als de Heer Jezus komt niet terug, we hebben echt niet nodig. En goede bijbelleraars, zij komen niet van de hemel in een parachute. Goede bijbelleraars, we moeten ontwikkelen in ons eigen midden. En misschien is het goed om hem te sponsoren, naar Bijbelcollege te gaan voor 10 maanden of zo. Of een paar goede boeken te geven. Wij moeten de gaven in onze gemeente stimuleren. Oké, nog een 3-4 minuten. En, licht zijn. Als gemeente willen wij een licht in de wereld. En dit betekent dat wij zichtbaar moeten zijn voor de buitenwereld. Opbouwende, relevante diensten. Als mensen komen in zijn gemeente binnen, voor mijn werk, ik ga op reis af en toe en ik kom, ik denk, ik was uitgenodigd twee maanden geleden in dichtbij in Limburg, een aantal kerken van Pinksterkerken. De leiderschap komt samen 3 keer per jaar. En ze hebben uitgenodigd om te praten over homoseksualiteit. Kan ik 90 minuten praten over homoseksualiteit? Ze hebben mijn boekje gelezen en oké. Dus ik kom binnen, een groepje van 25, 30 personen. Pinksterdominees. En ik denk, ja, ik ken niemand hier. Ja, hoe gaat het hier? Ik ben geen Pinksterdominee, dus... Dus je komt binnen met open verwachtingen. Nou, wat, en ik kwam binnen en ik zet mijn tas neer en mijn beamer en zo. En ze waren allen lekker aan het kletsen met een kopje koffie. En niemand heeft mij hallo gegroeten. En ik had contact via e-mail met iemand, maar ik wist niet wie hij was. Dus ik ging naar de tafel om een kopje koffie te halen. En je kopje koffie, en... Je staat daar alleen. Het voelt raar. Nou, dit is geen kritiek om mijn broers van de Pinkstergemeente. Het is alleen, hier is een nieuwe omgeving. En je verwacht een stuk begeleiding, een stuk aandacht, een stuk welkom. En ja, je bent open om te zien, hoe gaat het hier? Mensen die komen naar onze gemeente hebben dezelfde houding. Dus het is goed om duidelijk mededelingen te doen en... Ook ja, een normale, gezond, opbouwende, relevant dienst zonder grote rare woorden. Ook, ik denk, normale stijl muziek en normale... In sommige gemeentes, ik vind dat meer in Frankrijk, de broers en zusters, zij wonen in echt moderne, mooie huizen. Maar de vergaderinglokaal is een beetje zoals een museum. En het ruikt, de geur is ook zoals een museum. En je denkt, nou, dit is echt raar. Zo'n moderne huizen, maar mensen komen binnen en het is opmerkelijk hoe raar het is. Nou, ik zeg niet dat wij moeten echt een supermodern met PowerPoint, pan alles en zo. Nee, het moet mensen met binnenkomen in onze vergaderinglokalen. En het moet, ja, de aandacht is niet gericht op de stoelen. Niet te nieuw, niet te oud, normaal. Gericht op Jezus, gericht op Gods woord, gericht op... Het is een andere focus. Dus een normale lokaal helpt om licht te zijn. Contactmomenten, ideeën. Ja, het is soms moeilijk om mensen in contact, maar we merken wel, we hadden een doopdienst zondag een week geleden. En we hebben tenminste, ik denk, 12 nieuwe gezichten op zondag. Dus dat dienst moet een beetje anders zijn dan een normale dienst. Echt gericht aan de boodschap, aan de nieuwe mensen. Natuurlijk ook voor de hele gemeente, maar speciale aandacht aan de nieuwe mensen op een doopdienst. Ik denk ook kerstdiensten zijn mooie momenten om contact licht te laten schijnen. Misschien in Pasen is een goede moment om ook contact te doen. Dat een welkomgevoel. Ik was in gesprek 3, 4 weken geleden met een van de dames die laten zich dopen. Die was gedoopt 10 dagen geleden. En ik vraag haar, waarom heb je naar de vergadering, de bron, gekomen? Dus ja, ik was opgegroeid als een kind daar, maar toen ik 15 was, ik ging weg. Maar nu 10 jaar later, ik voel een nood voor God. Ik zei, ja, maar in Eindhoven zijn veel gemeentes. Ja, ik ging, maar ik voel me... geaccepteerd. Het was vriendelijk. Mensen waren met gesprek met mij en mijn vriend. En er is geen theologische woord voor dat, maar misschien het is liefde, misschien het is gezelligheid, misschien ze voelen zichzelf welkom. Echt belangrijk, hoor. Je kunt zeggen, nee, je moet God zoeken, niet mensen. Echt waar, maar je zoekt ook mensen, hoor. De welkom is echt een belangrijke eigenschap. En mijn laatste opmerking, Heer, is om licht te zijn, we hebben ook een stuk teamwerk nodig. We hebben één broer in Eindhoven. Hij is echt supergoed. Hij is een Brabander, echt 100% Brabander. En hij is echt goed om met mensen te praten en naar de dienst te brengen. Het is ongelooflijk. Ja, hij heeft een bepaalde kunst. Een gave, denk ik. Maar dan, hij doet één ding. Hij praat thuis en ze brengen hen naar de dienst. Maar dan is het een teamwerk. We moeten een goede muziekteam hebben, een goede toespraak, een goede welkom, broers en zusters. Een goede... En dan, wij werken samen en dan, ja... Ja, het is goed hier. Ja, het begint daar. En soms, het is ook de teamwerk, is ook soms met andere gemeentes in Eindhoven, soms in de regio. Ook zendelingenwerk. Het is soms moeilijk om van één gemeente iemand naar China te sturen. Dus we hebben ook een stuk teamwerk nodig om ook onze licht te laten schijnen in de hele wereld door. Nou, het is tijd om de conclusie en dan wij gaan in groepjes. Is dat het plan, Bart? Ja. Dus jij wil de twee vragen voorstellen, is dat het plan? Prima. Wat ik hoop is dat, pak een stuk van wat ik heb gezegd. Sommige dingen misschien denk je, ja natuurlijk wel. Sommige dingen, ja een beetje controversieel. Als je wil meer praten, ik wil graag in de pauze of in de... Deze zijn niet spontaan ideeën. Ik ben bezig met deze onderwerpen voor jaren, speciaal in het laatste jaar. Dus er zijn reden erachter. En jullie hebben ook nieuwe ideeën, die werken voor jullie. Ik wil graag dat ook horen. Maar op dit moment willen we graag in gesprek komen. Het idee is niet alleen ideeën te horen, maar hoe kunnen wij dat uiten in onze eigen gemeentes? Bart, over aan jou.